Als jullie met mij zouden willen opzoeken, Lucas hoofdstuk 24. Lucas 24. En dan wil ik graag met jullie lezen vanaf vers 13. Het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Het heeft zo de opstanding beschreven. En dan gaat het verder met een indrukwekkende geschiedenis. Waar ik zo vanmorgen graag een moment met jullie bij stil wil staan. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp. 60 stadien van Jeruzalem verwijderd. Genaamd Emmaüs. En ze spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zei tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. Eén dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot hem: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zei tot hen: wat dan? Ze zeiden tot hem: hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zij toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enigen van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En hij zei tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om met zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En zij naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En ze stonden op en keerden terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En ze vonden de elfen en die bij hen waren vergaderd en deze zeiden: de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Vader in de hemel, we willen zo bidden tot u dat u zelf, Heere, tot ons spreekt als we uw woord zo open doen. Heer, van mezelf heb ik niets te geven en van onszelf hebben wij niets in te brengen. Maar we komen tot u, Vader, met lege handen en we willen zo bidden dat u ons echt onze handen vult en onze harten en onze gedachten met die woorden van u. Want Vader, we weten en we zeggen en we belijden met Petrus dat er is niemand anders tot wie we zullen heen gaan dan tot u, want u hebt woorden van eeuwig leven. En we bidden zo, Vader, dat u die woorden in ons hart wilt leggen. En ik bid dat we open zijn om ze te ontvangen. En ik wil bidden, Vader, dat als er enige belemmering is vanmorgen, wat ons daarin zou weerhouden, dat u die wegneemt. En ons zo leidt door uw Heilige Geest. Vader, we zien zo op naar u. En we danken u voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Ik vind dit altijd een hele indrukwekkende geschiedenis, als ik dit lees. En ik heb ook altijd zo behoefte om nog dat paasgebeuren wat we zo gevierd hebben met elkaar vorige week, om dat vast te houden. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar om daar niet bij weg te lopen, om dat vast te houden, omdat als we praten over het Pasenfeest, over wat daar gebeurde, dan praten we over het hart van het hele evangelie. Paulus, we hebben dat ook met Pasen geciteerd, geloof ik, die tekst. Dat als we zeggen, als er geen opstanding is, ja, dan is er helemaal niks. Dan is er geen hoop. En ik vind dat zo, ja, een prachtige geschiedenis ook hier, wat we lezen van die ontmoeting van Jezus met die twee volgelingen van hem, die zo op weg waren naar dat stadje Emmaus. En ik wil proberen vanmorgen iets met jullie daarvan te pakken te krijgen, wat hier staat en wat eigenlijk de Heilige Geest ons hiermee wil zeggen ook, dat dit verhaal zo in de Bijbel is terechtgekomen. Dat we proberen iets in te voelen hoe die mensen zich daar gevoeld hebben, die twee mensen. Die zo op weg waren en die dan wat echt volgelingen van Jezus waren. Dus wat je zou misschien denken, dat zijn mensen die, ja, dat waren echte gelovigen. Maar het is heel duidelijk, er waren twee mensen, er waren volgelingen van Jezus Christus geworden. En het waren echte gelovigen. En het feit dat ze somber waren, dat wil niet zeggen dat ze geen volgelingen waren. En als iemand blij is, betekent dat niet dat het een bewijs is van genade. En als iemand bedrukt is of somber, dan is dat ook geen teken van onoprechtheid. We kunnen bedroefd zijn en toch, ja, misschien juist dan wel, dan kan de Heer Jezus Christus heel dichtbij ons zijn. En er staat dan van deze mensen dat ze juist op die dag gingen ze op weg naar een dorp. En dat was zo'n 10, 11 kilometer. Dat was zo'n 2-3 uur lopen, stadje ten noorden van Jeruzalem. En er staat er dat ze juist op die dag, staat er dan bij, gingen ze op weg naar dat dorp. Dat was diezelfde dag. Dus die dag is dezelfde dag, als je dus ook het geschiedenis daarvoor leest, dat de vrouwen naar het graf waren geweest. Dat die gebeurtenissen daar zich hebben afgespeeld. En er zijn een paar vrouwen, die zijn naar het graf geweest. En die hebben daar engelen gezien. En ja, wat moet je daarvan denken dan? Dan hoor je zo'n verhaal. Wat moesten ze daarmee? Het is de dag dat Jezus verschenen was aan Maria. Daar in die tuin. Het was de dag dat Jezus ook verschenen was aan Petrus al. Die dag. En later die dag zou hij ook nog verschijnen aan een hele groep discipelen. Dus het was eigenlijk een dag waarin van alles eigenlijk zich afspeelde. Je kunt zeggen een hele drukke zondagmorgen. Het was op een zondagmorgen, de eerste dag van de week. En dan staat er dat die twee discipelen, die Cleopas en die metgezel, we weten niet wie die andere was. Misschien was het zijn vrouw, of misschien was het een andere broeder waar hij mee samen ging. Maar dan staat er dus dat zij die plaats dus in Jeruzalem hadden verlaten. En ze gingen op weg naar het stadje. En de vraag die ik mezelf stelde is, waarom zijn ze weggegaan? Waarom gingen ze weg bij die hele groep discipelen waar ze mee samen waren? En gingen ze op weg? Waar gingen ze naartoe? Er staat niet dat ze daar woonden. Maar ze gingen eigenlijk weg uit Jeruzalem, waar zich zoveel had afgespeeld en zich afspeelde op dat moment. Ik denk, ik krijg de hele indruk als ik het verhaal lees, dat het een soort, dat ze weggelopen waren van alles wat ze meegemaakt hadden. Een soort vlucht, omdat er een grote teleurstelling was in hun leven. Je ziet dat ook als ze zeggen, wij leefden in een hoop. We hadden een enorme hoop, zegt ze, en die hoop die was de bodem ingeslagen. Die was aan gruzelement. Dat kan hoop soms zijn. Weet je, soms kunnen we hopen enorme hoop hebben op iets. En het kan soms zomaar weg zijn. Het is als dat je een lamp pakt, zeg maar, die licht geeft. En je haalt hem even eruit en je kijkt even en je laat hem vallen. En dan is het weg. Dan is alle licht is weg, alle hoop is weg. Zo kan hoop soms in ons leven omslaan. In wanhoop en in teleurstelling. En zo was het bij deze mensen. In die gesteldheid gingen ze op weg van Jeruzalem, weg van alles wat er gebeurde, naar een ander stadje. En dan, dat is de situatie. En dan komt daar, wordt ons verteld wat er gebeurde. Dan komt de Heer Jezus Christus zelf bij hen lopen. Maar dat zien ze niet en dat weten ze niet. Maar hij komt bij ze, omdat Jezus niet wil dat zijn volgelingen eigenlijk in droefheid, eigenlijk door het leven gaan. Hij komt bij ze om die bedroefdheid weg te nemen. Want God wil niet dat zijn kinderen te neergedrukt door het leven gaan. Het doet me zo denken aan die prachtige tekst in Jesaja, waar God al zegt tegen Jesaja dat hij moet zeggen tegen het volk: troost, troost mijn volk. Dat God er komt tot zijn volk, komt om troost te brengen. En dan vind ik het heel bijzonder hoe dan in deze geschiedenis, hoe je dan ziet dat de Heer Jezus eigenlijk komt bij die twee mensen, erbij komt, met hoeveel wijsheid en tact eigenlijk dat hij met hen omgaat. Dat lezen we soms makkelijk overheen. Je leest zo'n geschiedenis, denk ik, een prachtig verhaal eigenlijk, en het loopt goed af. Maar er zit eigenlijk zoveel in opgesloten, zoals Gods woord eigenlijk in zijn totaliteit zo'n bron van rijkdom is. Dan komt hij daarbij en weet je, ik denk dat wij, als wij in zo'n situatie, als wij daarbij kwamen lopen, weet je, en we wisten al hoe het afgelopen was, en we weten natuurlijk allemaal hoe het afgelopen is. Maar als we daar waren en we wisten hoe het afgelopen was, dan waren we er misschien bijgekomen, dan hadden we een hand om de schouder misschien heen geslagen, als ik naar mezelf kijk. En had ik gezegd, jongens, kom op, het is allemaal goed, het komt goed. Het is goed. Maar dat is eigenlijk, er zit ook een stukje humor bijna in, vind ik. Dan komt hier Jezus, die komt eraan lopen, hij haalt ze in, dus blijkbaar liepen ze niet zo hard. Er staat dat hij komt aanlopen en hij voegt zich bij die twee mannen. En het begint er niet met te zeggen, ik weet wel waarom jullie zo somber zijn. Ik snap het wel. Maar dan doet hij dan in zijn geduld en in zijn liefde, laat hij eerst die twee mensen laat hij spreken. En hij laat ze vertellen wat nou eigenlijk de redenen zijn van hun neerslachtigheid, van hun somberheid. Weet je, dat vind ik heel bijzonder eigenlijk, hoe de Heer Jezus daarmee omgaat. Weet je, het laat me ook iets zien van dat we mogen ons, weet je, we hebben allemaal, maken we momenten of tijden mee dat we bedrukt zijn of verdrietig zijn of somber zijn of depressief zijn misschien. En dan is het zo dat we, dan is het geweldig ook als we iemand hebben waar we iets tegen kunnen vertellen, dingen mee kunnen delen. God geeft ons aan elkaar ook om dingen te delen met elkaar en ook onze teleurstelling, ons verdriet te uiten, zoals we ook vreugde delen met elkaar, maar ook teleurstelling en verdriet. En God geeft ons mensen. Maar het meest bijzondere is dat we ons hart voor hem zelf, voor het aangezicht van God zelf mogen uitstorten. Te allen tijden. En deze twee mannen, twee mensen, weet niet of de andere man was, maar die twee volgelingen van Jezus, die doen dat. Die storten hun hart eigenlijk uit voor de Heer Jezus, zonder dat ze eigenlijk zelf beseffen dat de Zoon van God eigenlijk bij hen is. Weet je, als ik kijk naar hun hart, dan kun je zeggen, hun hart was eigenlijk gebroken. Al hun hoop, weet je, die was gewoon weggeslagen. En stel je voor dat het is. Kijk, we hebben allemaal hoop op iets dat, we hopen dat het misschien mooi weer wordt. En het valt tegen. Dan goed, wat is dat? Stelt niet zoveel voor. Maar je kunt een hoop hebben waar je leven op gebaseerd is. En als dat, zeg maar, wordt weggeslagen opeens, waar zoveel van afhangt, ja, dan is het, dan, ja, die harten van die mensen, die waren echt gebroken. En ze hadden, om het zomaar eens te zeggen, ze hadden al hun kaarten op Jezus gezet. Alles, daar hadden ze alles voor gegeven. Dat zie je en dat proef je. En dan, weet je, dat is het bijzonder. Jezus, die voelt dat aan. En dan gaat hij daar met wijsheid en tact gaat hij daarmee om. Hij had ook makkelijk een woord kunnen spreken, zoals hij bijvoorbeeld bij Maria deed. Als hij Maria ontmoet in die tuin, dan noemt hij alleen haar naam, dan zegt hij Maria. En dan zegt ze Heer. Dan herkent ze de stem en herkent ze Jezus. Eén woord sprak hij maar. Maar hier doet Jezus het anders. Het is zelfs nog eigenlijk sterker. Jezus die maakt hun eigenlijk een verwijt. Hij maakt hun eigenlijk een verwijt. En ook bemoedigde hij hen. Maar hij maakt ze ook een verwijt. En ik wil vragen om met me even te kijken naar vers 25. Ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt. En als je dat niet hebt, dan heb ik ook een tekst geprojecteerd. Het is altijd goed om je Bijbel bij je te hebben. En mee te kijken, mee te lezen. Dan zegt hij in vers 25. Hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart. Onverstandigen en tragen van hart. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Dat is merkwaardig eigenlijk. Jezus maakt hun een verwijt in de toestand waarin ze zijn. Hij zegt niet, en dan moet je goed oppassen, goed kijken wat er staat. Het woord ook wat er in de grondtekst staat, dat is ook, het staat niet jullie dwazen of jullie stommelingen. Maar er staat, gij onverstandigen. Daar zit een verwijt in, maar er zit ook iets van meevoelendheid, van liefde zit er ook in, als Jezus dat zegt. Maar hij verwijt hun, hun ongeloof. Zijn verwijt was gericht op hun ongeloof. Weet je, hij zegt eigenlijk tegen deze twee mensen, het is onverstandig zoals jullie je gedragen en zoals jullie opstellen. Waarom? Waarom is het onverstandig? Waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom? Weet je, ik denk dat het is omdat hij eigenlijk wil zeggen met een beetje meer nadenken. Als jullie wat meer hadden nagedacht, dan had je niet in deze toestand van somberheid en bedroefdheid hoeven te zitten. Als ze bijvoorbeeld hadden gezegd, weet je, de profeten, we kennen, het waren twee mensen die de Bijbel kenden. Hun Bijbel, het Oude Testament. En dat is wat de Joden hadden op dat moment. Als ze in die Bijbel hadden gekeken, of zich hadden herinnerd wat ze gehoord hadden, want ik denk dat het mensen waren die een Bijbel kenden. Dat was voor veel Joden zo. En als ze gezegd hadden, ja kijk, het Oude Testament, onze Bijbel, die spreekt daarover dat Jezus, die Messias, die zou komen als een lam en die zou geslacht worden. Dat was allemaal al voorzegd. En dan moeten we dus helemaal er niet bedroefd om zijn dat hij is gekruisigd. En dus we hebben niet goed nagedacht. Dat was eigenlijk de conclusie die ze hadden moeten trekken. Of als ze hadden gezegd van de profeet David, koning David was een koning en hij was een profeet. Die profeet David die heeft gesproken in Psalm 22. Dat de handen en de voeten zouden worden doorboord. De handen en de voeten zouden worden doorboord. Dan hadden ze hun gekruisigde Heer herkend. Of als ze naar andere gedeeltes in de profeten hadden gekeken, die spreken van de toekomstige heerlijkheid van de Messias. Dan zouden ze verfrist zijn met nieuwe hoop. Maar dat hadden ze niet gedaan. En als ze hadden nagedacht en het op een rijtje hadden gezet, welke beelden, welke typeringen er waren, en voorafschaduwingen, dus van alles wat er gezegd was over de Messias die ze verwacht hadden, dan zouden ze eigenlijk de stukjes aan elkaar hebben kunnen leggen. Maar dat gebeurde niet. Ze waren gewoon vergeten wat eigenlijk in de Bijbel stond. Waar ze eigenlijk al die jaren mee bezig waren geweest. Het kwam gewoon niet in hen op om dat op een rij te zetten. Ze dachten gewoon niet aan die grote bron van hoop die ze eigenlijk tot hun beschikking hadden. En ze waren eigenlijk door hun tranen, door hun verdriet, waren ze eigenlijk vertroebeld om de werkelijkheid te kunnen zien. Weet je, de vraag die ik mezelf ook gesteld heb toen ik zo mee bezig was met dit gedeelte. Hoe vaak lees ik iets en herlees ik iets zonder dat ik eigenlijk de diepe vreugdevolle betekenis ervan eigenlijk in me, dat ik het opmerk. Dat ik gewoon zeg dat mijn gedachten soms in beslag genomen zijn met zoveel dingen die ik moet doen, waar ik mee bezig ben, die op mijn weg komen. Of dat ik bedrukt ben. Hè? Hoe vaak gebeurt mij dat? Hoe vaak gebeurt ons dat? Dat we gewoon lezen, maar niet zien welke diepte en welke rijkdom er eigenlijk in Gods woord zit opgesloten. En de vraag ook die ik mezelf gesteld heb en die ik ons samen wil stellen, ook vanmorgen is het niet zo dat als we nadrukkelijker de beloftes van Gods woord eigenlijk zouden lezen en tot ons nemen, zou het dan niet zo zijn dat we dingen anders gaan zien? En dat we uit onze bedrukte staat zouden oprijzen? Als we lezen in Gods woord over zijn voorzienigheid, of over zijn onveranderlijke liefde, als we lezen over zijn macht, zijn kracht, zijn trouw, zijn genade. Ongeloof is onverstandig, zegt Jezus. Ongeloof is onverstandig omdat het niet overeenkomt met wat we belijden. Weet je, ik denk dat de meesten van ons zullen zeggen dat we echt geloven dat de Bijbel Gods woord is. En dat het betrouwbaar is en dat het goddelijk geïnspireerd is. En dat het onfeilbaar is daarom. En ik denk dat die twee volgelingen van Jezus dat ook geloofden. Als je dat zou zeggen, geloof je dat het Oude Testament wat ze hadden, en dat is het grootste gedeelte van onze Bijbel, geloof je dat de waarheid is wat er staat? Ik denk dat ze zomaar gezegd hadden, ja, ik geloof dat. En ik geloof dat de meesten van ons datzelfde zouden zeggen ook, als ik dat zou vragen vanmorgen. Weet je, en toch, als ik ook kijk naar mezelf, dan kan er zo gemakkelijk een echt verstandelijk geloof zijn. Maar als het er dan op aankomt, weet je, ik geloof dat de Bijbel waar is. Ik geloof dat echt. Maar als ik erop getest word, dan moet ik vragen hoeveel van mijn geloof blijft dan overeind. Hoeveel is dan echt geloof en hoeveel is dan alsof geloof? Weet je, ik ging mezelf zo herkennen in die twee mensen die daar liepen. Ik denk als ik daar gelopen had, ik denk dat ik waarschijnlijk hetzelfde zou gereageerd hebben. Ik kan zoveel dingen weten en als er dan op aankomt, en er wordt echt geloof van me gevraagd, waar is dan mijn geloof? Weet je, misschien is het zo dat er meer ongeloof is in de beste gelovigen onder ons dan we willen erkennen. Jezus zegt, Hij zegt, het is onverstandig. Het is onverstandig, zegt hij tegen die twee mannen. En er is nog iets wat hij hen ook verwijt. Hij zegt ook tegen die twee volgelingen dat ze traag van hart zijn. Dat ze traag van hart zijn. Om niet te geloven alles wat er geschreven staat. En ook dat is de vraag die ik mezelf en ons zou willen stellen. Is het niet zo dat we vaak gewoon traag van hart zijn? Is het niet zo dat Jezus van ons hetzelfde zou moeten zeggen? Het is voor die twee mensen hier, is het denk ik heel erg schrijnend om dat te horen. Omdat ze jarenlang hebben kunnen luisteren naar de grootste leraar die er ooit heeft rondgelopen. Die het meeste gezag, iemand, de persoon die het meeste gezag, met het meeste gezag heeft gesproken ooit in deze wereld. De Zoon van God. En die hebben ze zelf mogen horen, daarna mogen luisteren. En dan komt het erop aan en dan zeggen ze, ja, dan geloven ze het eigenlijk niet wat hij gesproken heeft. Ze waren traag van hart geworden. Weet je, waarom zegt Jezus dat, zoals hij dat doet? Ik denk dat hij dat doet niet om ons te ontmoedigen. Maar ik denk dat hij dat doet om de vinger bij een gevoelige plek te leggen. Dat we gemakkelijk dingen kunnen zeggen en belijden en ook zingen. We zingen soms geweldige dingen. Geweldige dingen. En het is goed om dat te doen, omdat het ook ons geloof kan voeden en versterken. Maar Jezus wil die vinger daarbij leggen en hij wil zeggen van kijk, hoe is het nou werkelijk? Hoe staat het er nou werkelijk voor in mijn leven? En hij noemt ons onverstandig en traag van hart, omdat hij wilde dat we dat niet langer zullen zijn. Weet je, dat is de toestand van die twee mensen. Er is een stuk gebrokenheid in hun hart, kun je zeggen. Maar dan gebeurt er iets. Dan komt Jezus, die komt bij ze lopen. En die gaat met ze mee. Hij is de niet herkende vreemdeling, tussen aanhalingstekens om het zo te zeggen, die met hem meegaat. En weet je, dat is een prachtig beeld. Ik vind dat zo'n prachtig beeld, omdat ik denk dat het een beeld is van wat Jezus met ons doet. Soms is hij voor ons een vreemdeling misschien, tussen aanhalingstekens, dat we hem niet herkennen. Maar hij komt en hij voegt zich bij ons en hij gaat met ons mee, op onze levensweg. Hij komt bij ons en hij luistert ook naar ons en wil naar ons luisteren, als wij zijn stem willen horen. En hij wil zichzelf aan ons openbaren. Weet je, dan geeft Jezus deze twee mensen een ervaring die ze nooit en nooit meer hebben vergeten. En die hun harten helemaal vervult. Die harten die gebroken waren, die worden vervuld door Jezus. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door hem, door die twee een openbaring te geven van zichzelf. Een openbaring van zichzelf, vanuit het Oude Testament. Lees eens met me vers 26 en 27. Dan staat er, dan zegt Jezus dit. Hoe onverstandig en trage van hart heeft hij gezegd dan, dat je niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. En dan zegt hij, moest de Christus dit niet lijden. Om in zijn heerlijkheid in te gaan. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Het was een wandeling van, als ik het uitreken, zo 11, 12 kilometer van 2, 3 uur. Afhankelijk van hoe hard ze gelopen hebben. Dus 2, 3 uur lang had Jezus de tijd. En begon die bij Mozes en bij al de profeten. En legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Het is de grootste uitleg geweest van het Oude Testament die er ooit is geweest. En dat voor een gezelschap van twee personen. Is dat niet geweldig wat Jezus doet? Totale uitleg van het hele Oude Testament. En toen begonnen voor die twee mensen al die dingen die ze gelezen hadden, die ze in hun hoofd hadden zitten, die begonnen voor hen te leven. Dat begon opeens werkelijkheid te worden. Want Jezus Christus zelf gaf onderwijs en uitleg over het Oude Testament, over alles wat op hem betrekking had. Dat zou ik wel hebben willen horen. Van Genesis tot Malachi. Weet je, dit brengt me ook bij een vraag. Als ik vanmorgen zou vragen, zouden jullie, wie zou misschien 5 of 10 profetieën kunnen noemen vanuit het Oude Testament, waarin gesproken wordt over de komst van de Messias, zoals de Joden dat noemden, de Jezus Christus, die geboren werd aan het begin van onze jaartelling. Wie zou met 5 of 10 van die profetieën kunnen noemen? Zou je dat kunnen? Zou je dat weten? Er zijn er vele, er zijn er tientallen. Heel veel, meer nog. Maar weet je, de vraag eigenlijk die ik mezelf stel is het, hoeveel weet ik eigenlijk van Gods woord? En het gaat niet om kennis, weet je, het gaat niet om dat we heel veel kennis hebben. Want zoals Calvijn, een grote theoloog, schreef, een paar eeuwen geleden leefde die, dat het, de kennis die we in ons hoofd hebben, die moet afzakken naar ons hart. Die moet een plaats in ons hart krijgen, in ons leven. Maar het kennen van Gods woord, weet je, hoeveel tijd zijn we bezig met de dingen van God? Misschien heb je een abonnement op een krant of tijdschrift of tijdschriften. Of krijg je allerlei dingen gratis aangereikt. Er is weer een nieuwe krant is erbij gekomen. Voor christenen speciaal. En we worden bestookt met zoveel dingen die we kunnen lezen en tot ons nemen. En dan zitten we misschien uren en uren in de week. Vullen we daar onze tijd mee? En dan is de vraag, zouden we 5 of 10 profetieën kunnen noemen vanuit het Oude Testament, die spreken over de komst van de Messias? Snap je? Kunnen we, is daar een balans? Zijn we bezig met de dingen van de wereld? Of zijn we bezig met de dingen van de Heere God? En we moeten ons niet afsluiten van de wereld, dat is ook, weet ik, dat is zonder meer waar. Maar de vraag is, welke plaats heeft dat woord van God in mijn leven? Van alle dag door de week. Wat Jezus doet, hij zegt, weet je, een tekst wil ik nog lezen uit Johannes hoofdstuk 5. Ik heb hem ook in de beamer gezet. Johannes hoofdstuk 5, daar zegt Jezus tegen de mensen van zijn tijd. Hij zegt, u bestudeert de schriften. Want u denkt daarin eeuwig leven te hebben, daardoor. Wel nu, die schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Die schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. En dan gaat Jezus beginnen. Dan gaat hij citeren. Bij Mozes, zegt hij, bij de profeten en de geschriften. De Joodse Bijbel die bestond uit 3 delen. Uit de wet, dus de boeken van Mozes, de eerste 5 Bijbelboeken, dan de profeten hadden ze en de geschriften, 3 delen. En uit al die 3 delen van het Oude Testament gaat Jezus citeren. Gaat hij opnoemen. Gaat hij de mensen het vertellen. En ik heb een rijtjes opgeschreven. En ik wil gewoon even naar kijken, gewoon een moment even naar kijken om te laten zien hoeveel plaatsen er eigenlijk in de Bijbel zijn. Waar al gesproken werd over die komst van Jezus Christus op aarde. Heel, heel concreet. Het is een hele lijst eigenlijk en ik wil er maar zo even bij langslopen, maar om je te laten zien hoeveel profetieën er eigenlijk zijn. En het is maar een klein gedeelte. Dat begint bij de belofte aan Adam en Eva in Genesis hoofdstuk 3. Als je de tekst eens na wilt lezen, dan kun je me vragen, dan kan ik je dat, wil ik je dat geven of toesturen. Dan komt er de belofte aan Abraham, Genesis hoofdstuk 22. In Exodus 12 gaat het over het paaschalam, dat geslacht zal worden. En dat spreekt dat een heenwijzing is naar Jezus Christus. Dat volk dat moest uittrekken uit het land Egypte. En dan moesten ze een lam slachten en dat bloed op de deurpost smeren. En dat was een bescherming eigenlijk voor de dood die daarna rondging. En dat is een beeld van het bloed van Jezus dat ons echt vrijmaakt en beschermt. Dan is er het prachtige verhaal van de zondebok in Leviticus hoofdstuk 16. Een beeld dat iemand de straf op de zonde moest dragen. Dat was dan een zondebok en die werd de woestijn ingestuurd. Lees dat verhaal eens. En dan zie je wat voor een enorme beeldspraak daarin zit wat zo spreekt over Jezus Christus. Die zondeboek die met de zonde van het volk als het ware de dood werd ingestuurd. En dan is er het verhaal van de koperen slang in Numeri 21. Wat een beeld is van de verhoging van Jezus Christus aan het kruis. Het volk moest opzien naar die koperen slang om daardoor redding te ontvangen. Indrukwekkend verhaal. In Deuteronomium gaat het over de grotere profeet die een keer zou komen. In Numeri gaat het over de ster en de scepter die een beeld zijn van Jezus Christus. In Numeri 20 gaat het over de rots waar water uit kwam. En in het gedeelte wat spreekt over het avondmaal in 1 Korinthe 10, daar wordt dat gezegd dat is Jezus, was een beeld van die rots. Hij was de geestelijke rots die met het volk meeging door de woestijn. Het is, ja, we kunnen daar niet op ingaan, de tijd laat het niet toe. Maar ik wil je aanmoedigen om die gedeeltes eens te lezen, omdat het zo enorm bemoedigend is om te zien hoe de Bijbel vol is van profetie over de komst van Jezus Christus. Dan de profetie over de geboorte van Immanuel, Jesaja hoofdstuk 9. Immanuel, wat al betekent God met ons. Het beeld van de goede herder in Jesaja hoofdstuk 40. De zachtmoedige, leidende. Jesaja 50. Hij die onze zonden en lasten gedragen heeft. Jesaja 53. Dat zo bekende hoofdstuk wat we ook samen gelezen hebben met Goede Vrijdag. Het beeld van de wijnstok uit Jeremia. De erfgenaam van David in Ezechiël. De heerser van Bethlehem. En gij Bethlehem Evrata, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn. De wijnstok in Zacharia. Prachtige beelden in Zacharia die daar staan. De zachtmoedige koning wordt hier genoemd. Dat is het beeld wat zo terugkomt als Jezus de stad Jeruzalem binnenrijdt op Palmpazen. En het doorboorde slachtoffer. Zacharia 12. De verworpen herder. In Maleachi wordt hij de boodschapper van het verbond genoemd. En ook in Maleachi de zon der gerechtigheid. En deze lijst die is niet compleet. Er zijn vele andere gedeeltes. Iemand heeft het onderzocht, een professor, en die zag dat eigenlijk bij praktisch alle profeten in de Bijbel er een heenwijzing, verwijzing of meerdere verwijzingen zijn naar die komst van Jezus Christus in de wereld. Behalve bij Nahum en bij Habakkuk en bij Jona. Weet iedereen niet. Maar Jona zelf, als ik naar Jona zelf, was zelf al een beeld eigenlijk van de komst, een typering van de komst van Jezus. En er staat van Jona dat hij 3 dagen en nacht in de buik van het zeemonster was. En dat wordt dan ook als beeld ook vergeleken met dat Jezus 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde was. En in Habakkuk staat een prachtige tekst dat de rechtvaardige door geloof zal leven. Een tekst die ook in Romeinen terugkomt. Maar dus bij bijna alle profeten zijn er meerdere heenwijzingen. En dan moeten we nog denken aan de psalmen die ik hier niet genoemd heb. De psalm die we lazen bij vlak voor Goede Vrijdag bij de bidstand. Psalm 22, psalm 16, psalm 69. Het is een lange, lange, lange lijst van profetieën. En Jezus die begon bij Mozes en bij al die profeten en die neemt het met ze door. En ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Ze luisteren en ze drinken het in. En ik denk dat Jezus gesproken zal hebben over het offer van Abraham. Als hij met Isaac, als God zegt dat hij Isaac moet offeren. En dan weten we dat uiteindelijk dan Isaac vlak voordat het gebeurt gered wordt. Dat God dat weerhoudt. Maar dan gaan ze samen naar die berg en dan zegt Isaac. Maar we hebben geen lam om te offeren. En dan spreekt Abraham die profetische woorden. Dan zegt hij, God zelf zal voorzien in een offer, mijn zoon. En dat deed hij op dat moment. En dat deed hij zoveel eeuwen later in Jezus Christus. En ik denk dat Jezus met hen gelezen zal hebben, dat kan niet anders, dat hoofdstuk 53 van Jesaja. Dat is zo'n indrukwekkend hoofdstuk, wat ik net al zei, we lazen dat op Goede Vrijdag. En dat heeft mezelf, ik ken het, ik heb het al zo vaak gelezen en opnieuw. Treft het me dan als ik dat lees, hoe woord voor woord nauwkeurig daar eigenlijk gezegd wordt wat er met Jezus zou gebeuren. Toen hij werd gemarteld en toen hij werd gekruisigd. En dat gedeelte, dat is zo krachtig, hè, Jesaja 53, dat het eeuwenlang in synagogen van de Joden verboden was, niet toegestaan was, om dat gedeelte publiekelijk te lezen. Ik weet niet of je dat wist. Maar eeuwenlang is dat niet toegestaan, dat gedeelte gelezen zou worden, omdat men eigenlijk de angst had dat daardoor mensen in Jezus Christus de gekruisigde en opgestaan Heer zouden gaan zien. Dat is zo'n krachtig hoofdstuk. En het mocht gewoon publiekelijk niet gelezen worden, om die reden. Weet je, de vraag is eigenlijk hoe reageren we als Jezus zo spreekt